Goedemorgen gemeente, op deze tweede paasdag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee De Groot uit Ede zal voorgaan. U wil ons nu voorbereiden op deze dienst door te zingen uit de bundel Op toonhoogte, lied 337, de versen 1 en 4. Wij knielen voor uw zetel neer. Ik noemde u de versen 1 en 4 uit de bundel Op toonhoogte, lied 337. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Laten wij stil zijn voor God. Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die zijn trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus zijn Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Wij mogen ook op deze tweede paasdag een ogenblik bij elkaar zijn in de kerk. Fijn dat u er bent. Er zijn ook kinderen vanmorgen. Er waren ook 3 kinderen in de kerken in de consistoriekamer. Het is fijn om al direct ook kinderen te ontmoeten. We willen samen zingen en God prijzen, over Pasen nadenken met elkaar. En Psalm 118 is altijd een mooie psalm om te zingen. Psalm 118 hebt u misschien gisteren ook wel gezongen. Over die steen die eerst verworpen was, maar die door de Heere God is verhoogd. Psalm 118, vers 11 en 12. We willen belijdenis doen met de geloofsbelijdenis van Nicea. Dat is een hele oude belijdenis uit het jaar 325 na Christus. Waarin het heilswerk van Christus wordt verwoord, ook de Pasen. En daarna zingen we Psalm 21, een psalm van de koning. Psalm 21, vers 3 en 4. 3 en 4 uit Psalm 21. Ik hoop dat wij allemaal kunnen instemmen met deze belijdenis. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons is gekruisigd, onder Pontius Pilatus, geleden heeft, begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, opgevaren naar de heerlijkheid, zit aan de rechterhand van de Vader en zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de derde plaats, ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeet. En één heilige, algemene apostolische kerk, ik beleid één doop tot vergeving van zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Zullen we samen bidden voordat wij uit de Bijbel gaan lezen. Heren, we danken uw naam voor deze tweede paasdag. Deze maandag. En maandag zijn we meestal niet in de kerk of meer op school. Maar deze maandag is toch nog weer een extra dag. En wat is dat fijn dat we dat toch in Nederland nog hebben. En we hopen dat we die dag nog kunnen houden, want dat is niet allemaal vanzelfsprekend. Tweede paasdag, gisteren was het Pasen en nu vandaag weer. En dat is toch heel bijzonder dat we ook in de kerk zijn met kinderen en jongeren en ouderen. En zij die meeluisteren door de kerktelefoon, om weer van Pasen te horen. We hebben dat ook wel steeds nodig, want we zijn het ook weer zo gauw kwijt. Net als de discipelen, dat ze toch weer niet gedacht hadden aan wat Jezus gezegd had over de opstanding. En toen konden ze het ook helemaal niet geloven. En zo is het met ons soms ook zo, dat wij soms zo ongelovig zijn en traag. En dat moeten we u ook belijden, o God, dat wij vaak zo ongelovig zijn. Dat ons hart er soms zo ver vandaan is. En dat wij mensen dat ook van onszelf allemaal niet kunnen begrijpen, wat Pasen is. Dat moet u zelf wel werken in ons hart. Want anders dringt dat niet door. Maar wilt u dat vanmorgen dan doen? En daarom is het toch fijn dat we hier weer zijn. Hebben weer een kans. Dat u weer tot ons spreekt. En dat het toch weer Pasen wordt. Iets van dat licht van Pasen. Van de blijdschap van Pasen. En van het uitzicht van Pasen. Heren, want anders zit ons leven zo in de cirkelgang. En dan lijkt het allemaal zo verloren. Zo triest en zo doods en zo dor. Maar u kunt het zo anders maken. Omdat u zegt, ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft, die zal leven. Al waren die ook gestorven. En dan wilt u ons ook ons dagelijks leven zinvol maken. Elke dag weer, die we krijgen van u. Dat is altijd weer een geschenk en ons leven is niet zinloos, zoals sommige mensen denken, maar zinvol, omdat het Pasen is geweest en omdat u daar zelf in meekomt. Zegen ons samen, u kent onze harten, u kent ons verlangen van ons allemaal hier in ochtend in de kerk en daarbuiten. Heere God, we hebben u zo nodig. Eigenlijk is dat het allerbelangrijkste. Dat u komt, ook vanmorgen, en dat u ons aanspreekt en dat u ons een boodschap meegeeft en dat we dan weer verder kunnen, wetend dat we in deze grote wereld er niet alleen voor staan, bij alles wat er gebeurt, bij alles wat ons kan beangstigen, maar dat we weten, er is er één bij wie we altijd terecht kunnen, één die het zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Vrees niet. Dat zei de engel ook. Vrees niet. Want hij leeft. Hij is opgestaan. Wees u zo met ons. Zegen uw woord. Zegen uw volk op deze wereld. Vooral de kerk die vervolgd wordt. In landen waar het zo moeilijk is. In Korea. Of in Irak. Of in Syrië. Of in Soedan. O God. Denk aan uw volk. Geef volharding. En blijdschap en uw aanwezigheid door de Heilige Geest. Hoort u ons bidden en zegen ons en de verkondiging onder Israël en in alle landen uit genade. Amen. We lezen uit de Bijbel uit 1 Korinthe 15 een stukje. 1 Korinthe 15, dat is een heel bekend hoofdstuk over de opstanding. 1 Korinthe 15. Laten we het begin en het eind lezen van dit lange gedeelte. Het heeft 58 versen. Er is in de Bijbel nog een hoofdstuk dat zo lang is. Dat is het, de geschiedenis van David en Goliath. Kennen de kinderen allemaal ook wel. Dat is ook een hoofdstuk van 58 versen. Net zo lang als 1 Korinthe 15. Dus ook 58 versen. We lezen het begin en we lezen het einde. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. Dat hij begraven is, dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat hij is verschenen aan Cephas, Petrus, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is die ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen, niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik er dan ook ben of zij, zo prediken wij en zo hebt u geloofd. En dan aan het eind, vers 50. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin, immers de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de zonde is de dood. Van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Tot zover de lezing van de schrift. Ik wil met u over zondag 17 van de catechismus nadenken. Misschien dat u dat een klein beetje apart vindt. Een gastspreker heeft meestal niet de catechismus, maar ik was daar van de week mee bezig. En het is een hele korte zondag en een hele kernachtige zondag. En ik dacht dat wij daar ook veel van konden leren. Dus ik lees zondag 17. Zondag 17 van de Heidelberger catechismus. Een leerboekje. Het bestaat 450 jaar, dat weet u misschien. Het is dit jaar een beetje de verjaardag van de catechismus. 450 jaar, dus dat is al heel lang eigenlijk. En nog steeds hebben veel mensen daar toch veel kracht uit geput. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden wij, ook wij, door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Dat is het onderwerp voor deze morgen. We zullen eerst Psalm 30 zingen, dat is een paaspsalm. Psalm 30, de eerste drie versen. Psalm 30. We luisteren samen naar de verkondiging en straks zingen wij de 17e psalm, het 8e vers, het blij vooruitzicht dat mij streelt. Zondag 17 is een hele korte zondag. Wat nut ons de opstanding van Christus? Dus wat hebben wij daar nu aan? Catechismus vraagt wel eens vaker naar het nut. Bijvoorbeeld in vraag 51, iets verderop, staat ook: wat nut brengt ons de heerlijkheid van Christus? En wel vaker. Wat nut ons? En wat troost ons? En dan is het gemeente de vraag: wat nut ons de opstanding van Christus? Ons, zoals we hier in ochtend vanmorgen in de kerk zijn. Ons. Ik heb het niet over mensen, ja, die daar helemaal van losgeraakt zijn. En dat zijn heel veel Hollanders vandaag, dat weet u als u voor de media wel eens hoort en wordt gevraagd: wat is voor u Pasen? En dan beginnen de meeste mensen al een beetje te gniffelen, want ze hebben daar weinig idee van. Of ze brengen het in verband met paaseieren of vrije dagen. Maar vaak, enkeling heeft het dan wel over Jezus, maar de meesten weten dat niet meer. Maar wij hier vanmorgen in de kerk, kinderen en jongeren, wat nut ons de opstanding van Christus. Ons die gedoopt zijn, ons die misschien belijdenis hebben gedaan, die misschien aan de avondmaal gaan, in de kerkenraad zitten. Wat hebben wij, gemeente, nou hier in ochtend, vanmorgen, aan de opstanding van Christus? Dat is toch wel een belangrijke vraag. Ik herinner me, als ik iets persoonlijks mag vertellen, dat ik een aantal jaren geleden, toen was ik predikant in Gorinchem, met Pasen wakker werd. En toen dacht ik: jij bent een van de gelukkigste mensen van de wereld, want je mag de mensen gaan vertellen van de opstanding. En dat is toch de beste boodschap en de meest belangrijke boodschap die er maar te brengen is. En dan voel je je soms als dominee bevoorrecht dat je dat mag doorgeven. Het gaat over de opstanding van Christus. Want gemeente, die heb je niet in andere religies. Er zijn vandaag heel veel godsdiensten, dat weet u. Dat weten de jongeren ook. Ook in Nederland. Maar de opstanding van Christus heb je niet in geen enkele religie. Je vindt het ook niet in de wereld. Je vindt het ook niet bij jezelf of bij andere mensen. Het is helemaal uniek. De opstanding van Christus, dat Christus dus niet in de dood is gebleven, maar na 3 dagen is opgestaan. En wat dat allemaal voor consequenties heeft voor hemzelf, voor de Vader, voor de hemel, voor de verlosten, voor de engelen, voor de gemeente, voor de schepping. Dat is allemaal ongehoord en groots. En wat hebben wij daar nou aan? U en ik, wat nut ons? Heb je daar nou iets aan? Heb je daar veel aan? Of heb je er alles aan? En dan is het eerste kernantwoord: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. De dood. Ja, die is vreselijk. En daar hebben we allemaal mee te maken. We hadden het net in de consistoriekamer, was al aardig, met de lieve kinderen, over de dieren. Hè? 2 willen de dierenarts worden. Dat is prachtig natuurlijk. Maar Kijk, soms hebben kinderen een huisdiertje. Konijntje. Een hondje. En dan ben je eraan gehecht. Maar soms wordt het beestje ziek. En soms gaat het beestje dood. En er zijn kinderen al heel erg verdrietig. Maar natuurlijk ook iemand in de klas. Het kan in de klas zijn. Een kind dat in de klas ziek wordt. En in het begin denk je, het zal niet zo erg zijn, maar het kan ook een erge ziekte zijn. Er was pas die actie voor kinderen met kanker. Voor dat nieuwe Maxima ziekenhuis dat men wil gaan bouwen. Kinderen die dan erg ziek zijn, en hoe zal dat dan met ze gaan? Of soms zijn er, dat weten jullie ook, zijn er ongelukken. Dan lees je dat in de krant, een auto-ongeluk. En soms zijn de mensen verongelukt. Of iemand die overleden is, een opa of een ander in de familie. Sommigen van ons, van de jongeren, werken misschien in de gezondheidszorg. En hebben heel veel met die vragen te maken. Of je werkt in een hospice. Waar mensen nog maar korte leven hebben vaak. En dan ben je veel bezig met die vragen van leven en sterven. De dood, zegt de Bijbel, is een vijand. De dood heeft met de zonde te maken. De straf op de zonde. De uitbetaling, het loon op de zonde, zegt Romeinen 6. En gemeente, nu zegt de catechismus dat de dood overwonnen is door de opstanding van Christus. De catechismus is daar heel zeker over. Het staat niet de dood is misschien overwonnen of het zou kunnen. Maar het staat er echt als een zekerheid. Hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. Paulus zegt het in 1 Korinthe 15, die dood is verslonden. Verslonden, dat is eigenlijk het beeld van opgeslokt. Zoals Jona werd opgeslokt door de walvis. Zo is de dood verzwolgen en vernietigd. Overwonnen, gemeente, jongens en meisjes, overwonnen, dat betekent eerst dat er strijd is. Zonder strijd heb je geen overwinning. Nou, de Heer Jezus heeft ervoor moeten strijden. Hij heeft ervoor geworsteld. Tegen de macht van de dood in Gethsemane, met die drinkbeker en op Golgotha. En toen leek hij te verliezen, want op Goede Vrijdag stierf de heiland. Gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, toen leek het verloren. De dood overwon, maar op Pasen werden de rollen omgekeerd. Christus overwon de dood. Het licht was sterker dan de duisternis. Na de dood kwam het leven. Dat is Pasen. Hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. Is dat, zegt u vanmorgen, is dat nou niet veel te groots en te triomfantelijk gezegd? Want u zegt, is er wel een medicijn tegen de dood? Ja, het staat hier, hij heeft, gemeente, door zijn opstanding, heeft hij afgerekend met de dood. Professor Van Ruller, een hoogleraar in Utrecht, die vergeleek dat wel eens, dat is met eerbied bedoeld, met een lat hout. Nou, dat kunnen we ons allemaal voorstellen, dan heb je zo'n lat hout en die hou je tegen je knie. En als je dan maar goed doortrekt, Dan gaat dat hout wel breken. Breekt die stuk. En professor Vruder vergelijkt dat met de macht van de dood. Dat Christus dat gedaan heeft. De Heer Jezus is dus niet alleen teruggekomen uit de dood, zoals Lazarus of zoals het dochtertje van Jairus, want die moesten daarna weer sterven. Maar Christus is als het ware door de dood heen gebroken om aan de andere zijde van de dood op te staan in het eeuwige leven, om nooit meer te sterven. Gemeente, hij heeft door zijn opstanding De dood overwonnen. Wat niemand kon, dat kon Christus. Dat is Pasen. En daarom moeten wij op hem zien. Ik denk dat u het gisteren heeft gezongen van... daar juicht een toon, daar klinkt een stem... die galmt door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan. De Zoon van God is opgestaan. Want nu de Heer is opgestaan, nu breekt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid. U zij de glorie, opgestane Christus. Ja, maar zegt u misschien vanmorgen, is dat toch niet te hoog gegrepen? Want de dood is er toch nog. Is het niet beter om te zeggen, Christus heeft in principe de dood overwonnen? Zoals bijvoorbeeld een wesp. Hè? Als de angel eruit is, dan kan een wesp met dat vergif je niet meer steken. Maar die wesp is er nog wel. Of het beeld van een oorlog. Je kunt hebben dat er oorlog is geweest en dan is er een beslissende slag geleverd. En iemand is overwonnen, de ander is de overwinnaar. Maar dan zijn er toch vaak nog wel achterhoede gevechten. De strijd is soms nog lang niet afgelopen. Nou, dat zou u ook kunnen zeggen, dat de dood als vijand, als laatste vijand, in principe is verslagen. En straks zal dat definitief blijken te zijn. Want gemeente, het is natuurlijk wel een geloofsuitspraak van de catechismus. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Want ja, de moderne mens zegt, is niet zo. Alles is nog hetzelfde. De dood is oppermachtig. Dat zie je toch. Er zijn begrafenissen, er zijn de rouwadvertenties. Ja, dat zijn de feiten, inderdaad. Dat zijn de feiten. Maar het geloof ziet meer, gemeente. Het geloof, zegt Hebreeën 11, is een vaste grond van dingen die men hoopt. En een bewijs van zaken die men niet ziet. Het geloof bouwt op het woord en niet op de feiten. En daarom zijn we toch ook in de kerk, ook vanmorgen, om het geloof te ontvangen. En om van ons ongeloof bevrijd te worden. Om versterkt te worden in het geloof. Gemeente, in de Oosters-Orthodoxe Kerk wordt vaak heel uitbundig Pasen gevierd. En daar is dan ook vaak iets van de hemel op aarde. En dan is Christus ook zelf in het gewaad van zijn woord aanwezig. Om zo ook Pasen echt te beleven en te ontvangen. Ik hoop dat u ook zo vanmorgen een ontmoeting mag hebben. En ik, wij samen met de levende Christus. En er staat erbij, opdat hij ons, kijkt u maar, het zijn drie dingen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. De gerechtigheid, dat woord zal ik eerst willen onderstrepen, die hij ons door zijn dood verworven had. Gerechtigheid, dat betekent eigenlijk dat de dingen weer recht komen. Dat de relatie weer in orde komt. Dat de relatie met God weer hersteld wordt. Want door de zonde is er de vloek en het oordeel en de ongerechtigheid. Maar door het werk van Christus, door zijn verzoeningswerk, is er vrijspraak van schuld en vrede, omdat hij de borg is voor de zijne. En gemeente, nou staat hier zo mooi, die gerechtigheid die hij verworven had door zijn dood, die wil hij ons deelachtig maken. Dat betekent dus dat je er ook deel aan hebt. Dat je er deel aan krijgt, ook persoonlijk. Kijk, anders is soms dat heilswerk van Christus een mooi schilderij en dan kun je naar kijken en wat is dat allemaal mooi. Maar het is toch op afstand. Maar het is zo mooi als je er nou ook persoonlijk ook deel aan krijgt. Dan wordt het iets van jezelf. Nou, daar is, zegt de catechismus, de opgestane Christus nou mee bezig. Naar zijn opstanding. Nou, denkt u maar aan de geschiedenissen van de discipelen bijvoorbeeld. Ze zaten dan met Pasen achter die gesloten deuren. Ze waren zo bang als vogeltjes. Maar toen kwam de Heer Jezus zelf. En hij zei, vrede zij u. En hij toonde zijn handen en zijn zijde. Dat is zijn tekenen van zijn offer. En toen werden ze verblijd. Toen kregen ze, laat ik zeggen, toen kregen ze deel aan het werk van Christus. En denk aan Thomas. Thomas die kon niet geloven, hè. Thomas had zoveel twijfel, net als u misschien wel. En Thomas zegt, ik moet het eerst zien, dan zal ik het nog eens geloven. Maar toen kwam Christus zelf. En hij zei, Thomas, jij, Thomas, kom eens hier. En kijk nou eens wie ik ben. Mijn handen, mijn zijde. Wat ik voor jou gedaan heb aan het kruis. Thomas, wees alsjeblieft niet ongelovig, maar gelovig. Thomas zegt, mijn Heere en mijn God. En Maria Magdalena, gemeente, wat was ze verdrietig. Ze miste de heiland zo, maar hij kwam er zelf op zoeken. En hij zei, Maria. En het was genoeg. En zij zei, Rabuni, mijn meester. Gemeente, zo maakte hij het deelachtig. Dat is toch wel een belangrijk woord, dat het ons ook deelachtig wordt. En dat deed de Heer Jezus toen hij opgestaan was. En dat doet hij vandaag door zijn woord en geest. In de kerk ook. Vooral in de kerk. Er staat in de catechismus, opdat hij die ons deelachtig maakt. Dat hij die ons, de gerechtigheid, opdat hij ons die kon deelachtig. Ons. Weer dat ons, hè? De kinderen, de jongens en de meisjes, de ouderen. Ons allemaal. Gemeente, wat is nou nodig? Ja, het enige is denk ik om die gerechtigheid te ontvangen, dat wij erkennen dat wij die gerechtigheid missen. En dat wij bidden. Heere, wees mij zondaar genadig. Dat is eigenlijk genoeg. U hoeft niet zo bar veel te bidden. Eén gebed, kinderen, is genoeg. O God, wees mij zondaar genadig. Dus dat je het zelf niet meer hebt en niet meer bent. En dat je je zonde beleidt. En zegt, Heer, ik red het niet, ik maak het niet. Schenk mij uw gerechtigheid. En dan wil hij die schenken, gemeente. Mild en overvloedig. Want daarvoor is hij opgestaan, om het uit te delen. In alle landen, onder alle volkeren. Pas geleden ben ik nog in Peru geweest. Misschien wel aardig om te vertellen. Ook aan de kinderen. Wij zijn zendelingen geweest. En ik doe nog wel iets voor de zending. Ik ben pas ook nog op Cuba geweest. En er zijn ook veel christenen. Weet je wat dan zo mooi is, gemeente, in al die landen? Er wonen zoveel mensen die leven bij het heilswerk van Christus. Dat kan een mens bemoedigen als hij ziet en als hij hoort getuigen. Dat mensen zeggen, ik was verloren, maar ik heb bij de Heere Jezus de gerechtigheid, de vrede gevonden. Dat is het eerste, de vrucht van de opstanding. Dat hij, wat hij had verworven door zijn dood, ons kon deelachtig maken. Dan moeten we trouwens dood en opstanding ook wel bij elkaar houden. Dat vind ik hier ook heel mooi. Want er zijn wel eens mensen die hebben het alleen over het kruis en niet over de opstanding. En je hebt mensen die hebben het vaak over de opstanding, maar niet over het kruis. Maar de catechisme zegt, die moet je bij elkaar houden. De opgestane wil ons geven wat hij door zijn kruisoffer had verdiend. En zo krijgen mensen de vrede met God. Dat is het eerste. Ten eerste. Of het eerste, de dood overwonnen. Het tweede, dat hij die gerechtigheid ons kon deelachtig maken. Het tweede is, dat hij, wij worden door zijn dood opgewekt tot een nieuw leven. Door zijn kracht, staat er, opgewekt tot een nieuw leven. Gemeente, dat is de heiliging. De vernieuwing van ons leven. En wie zou dat nou niet willen? Wie zou nou niet graag een nieuw leven hebben? Zijn we als mensen zeggen, kon ik mijn leven maar overdoen? Dan zou ik het beter doen. Wie zou niet graag, gemeente, een nieuw leven willen? En een nieuw leven, dat is dan een schoon leven. Een rein leven. Helemaal harmonieus met God en met de naaste en met jezelf. Kan dat dan? Kan een mens nou een nieuw leven ontvangen? Wel, de catechismusgemeente noemt hier aan het eind in uw Bijbeltje waarschijnlijk ook een paar teksten. Er staan er 3 teksten. Dat is goed voor de Bijbelkennis. Er staat Romeinen 6. Er staat Colossenzen 3. En er staat Efeze 2. Romeinen 6. Romeinen 6, daar zegt Paulus dat we met onze oude mens begraven zijn. De mens van de zonde, zegt Paulus, die is in het graf van Christus begraven. En de nieuwe mens is met Christus opgestaan. En Paulus zegt dat heeft alles te maken met de doop, want in de doop zijn wij begraven met Christus. En zijn wij opgewekt tot een nieuw leven. Als we de doop tenminste ook zo beleven. Colossenzen 3. Ja, u hebt misschien wel gelezen dat hoofdstuk met Pasen. Als we dan met Christus zijn opgewekt. Dat we zoeken de dingen die boven zijn. Want zegt Paulus, u bent gestorven. Maar je leven is in Christus verborgen. In God. En daarom moeten we ook concreet, zegt Paulus, het nieuwe leven leiden. Zoeken de dingen die boven zijn. Dat betekent, zegt Paulus dan, dat is ook elkaar vergeven, elkaar verdragen. Elkaar liefhebben. Oprechtheid en eerlijkheid. In al die vormen komt het nieuwe leven naar voren. En Efeze 2. Nou, Efeze 2 gaat over mensen die tevoren dood waren in de zonde en de misdaden. Maar God heeft ons met Christus levend gemaakt. Heeft ons het nieuwe leven gegeven. Het leven met Christus. Dat is gemeente het nieuwe leven. Het leven in zijn gemeenschap. Conclusie is dan, ten andere worden wij ook door zijn kracht... opgewekt tot een nieuw leven. Nooit in je eigen kracht. Met je eigen kracht red je het niet. Maar door zijn kracht. Daarom zegt Paulus dat ik hem kennen. En de kracht van zijn opstanding. Dan is er een nieuw leven. Gemeente was een nieuw leven. Wat is dat nou, jongens en meisjes? Wat is nou een nieuw leven? Ik denk dat dan sta je niet meer zelf zo in het centrum van de belangstelling. Dan gaat het niet om je eigen ik. Dan gaat het om Christus en het gaat om de naaste. Pas las ik bij James Packer, dat is een bekende theoloog, die is nu 86 jaar. Hij woont in Canada. En die zegt ergens, Jezus Christus brak in mijn leven in. Hij maakte mij tot zijn eigendom. En hij veranderde mij in een andere persoon. En, zegt hij, dat gebeurde allemaal in 20 minuten, tijdens de tweede helft van een preek. Mooi is dat, hè? In 20 minuten. Dus die preek was 40 minuten. En die laatste helft van de preek heeft God gebruikt om hem tot een ander mens te maken. Jezus Christus brak in mijn leven in, zegt hij. Als een inbreker, maar dan een goede inbreker. Hij brak in mijn leven in. En hij maakte mij tot een andere persoon. Wat is dat geweldig, gemeente, dat de Heer Jezus dat wil doen door zijn woord. Een nieuw leven. Ja, hoe is dat nou, hè? Een nieuw leven? Ja, dat je dan dienend bezig bent. Dat je niet meer zo egoïstisch bent. Dat zijn we ook nogal en streverig, hè? Van als ik het maar ben en ik. Maar dat je dan juist die ander kan bedoelen en heel ontspannen daarmee om kan gaan. Het is een leven in navolging van Christus. In gehoorzaamheid aan zijn geboden, toegewijd. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En ik hoop ook dat de jongeren en de kinderen, ja, als ze nou bijvoorbeeld van de middelbare school afgaan, vragen van, Heere God, hoe kan ik nou u nou het beste dienen? Want ik wil toch wel graag iets betekenen, ook voor u en voor de naaste. We worden opgewekt, gemeente, met Pasen, tot een nieuw leven. Nou is een nieuw leven geen volmaakt leven, dat weet ik ook. Niemand wordt er volmaakt in dit leven. Dat zou je wel willen. Deze wereld, mede door alles wat op ons afkomt, hè, en wat we zien soms, de blijvende worstelingen met de zonde, met het oude leven. Er zijn de verleidingen, maar toch, door zijn kracht, opgewekt tot een nieuw leven. Zijn kracht, daar moet u zich aan vastklampen. Maar niet aan het zeggen van, ik ga het wel beter doen, maar in zijn kracht. Dat is de tweede, de vernieuwing. De eerste was meer de rechtvaardiging, heiliging, dat je bidt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En het derde, gemeente, de opstanding van Christus is een zeker pand van onze zalige opstanding. Wat Christus gedaan heeft, dat is de garantie van onze opstanding. Christus is de eersteling. Zegt Paulus, zegt de Bijbel vaker. De eersteling, dat betekent dat er volgen nog heel velen. Allen die bij de Heer Jezus horen. Die zullen ook opstaan. Hij als eerste. En alle gelovigen zullen volgen. Gemeente, dat is de opstanding. De grote opstanding. Op de jongste dag. Denkt u dan wel eens aan? Dat is natuurlijk eigenlijk onvoorstelbaar, hè? Ik reed hier net in ochtend, reden we ook nog zo langs de begraafplaats. En ja, wij komen daar allemaal wel eens. En dan denk je over die opstanding soms. Dat de dood niet het laatste is. En je denkt soms aan mensen die je lief waren, die al zijn heen gegaan. De garantie, gemeente, van onze zalige opstanding. Dat is onvoorstelbaar. In de tijd van het Nieuwe Testament was daar ook al heel wat verzet tegen. U weet, de Grieken, die hadden meer die idee van de onsterfelijkheid van de ziel en minder van de opstanding van het lichaam. En als Paulus op de Areopagus met die Grieken in gesprek is, dan kunnen ze het aanvankelijk nog wel wat eens worden over die Griekse dichters en zo, over de filosofie. Maar dan gaat Paulus beginnen over de opstanding en dan zeggen ze, ja, maar kom nou, daar kunnen we niks mee. En dan beginnen ze eigenlijk te spotten en dat accepteren ze niet. Opstanding der doden, ach, zeggen ze, dat kan niet. Ja, dat de ziel bij God is, dat de ziel, dat kunnen we ons voorstellen. Maar dat de opstanding van het lichaam is minder waardig. Het lichaam komt niet zo precies wat je daarmee uitspookt. Maar Paulus zegt, we zijn met lichaam en ziel het eigendom van de Heer Jezus. En ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Je moet zuinig zijn op je lichaam. En het lichaam zal opstaan. Daarom, gemeente, is er het uitzicht. Er is een verheerlijkt lichaam. Ook voor mensen die gehandicapt zijn. Die de Heer Jezus lief hebben. Het zal anders worden. Het is niet het laatste. In Gorinchem was een hele groep verstandelijk gehandicapt altijd in de kerk. Vanmorgen ook vrienden van ons hier. Maar er was altijd wel een 20 verstandelijk gehandicapten. En ik heb van hen zoveel geleerd. Want ze hielden soms zoveel van de Heer Jezus. En ze waren vaak heel blijmoedig. Hadden ook vaak geen angst om te sterven. Nee, we gaan naar de Heer Jezus toe. Naar mijn beste vriend, zei een jongen. Ik ga naar mijn beste vriend nog even en ik ben bij mijn beste vriend. En dan weet je, verstandelijk gehandicapte, verstandelijk, soms ook lichamelijk. Maar vooral ook het lichaam, zegt Paulus hier. Het is de garantie van onze zalige opstelling. Dan krijg je een verheerlijk lichaam. Het lichaam kan hier op deze aarde zo aftakelen. Het lichaam kan zo ziek zijn. En dat u zegt, dat vind ik zo vreselijk. Maar Paulus zegt, straks is het gelijkvormig aan het verheerlijk lichaam van Christus. Eens, gemeente, als de bazuinen klinken. We gaan het straks zingen. We hebben het gelezen. Als de Heer Jezus komt, in een oogwenk, in een ogenblik, zal alles veranderd worden. Daar wacht het op, gemeente. Dan zal het sterfelijke, zegt Paulus, onsterfelijkheid aandoen. Dat is het uitzicht. Pas hoorde ik op een kindergraf, waar een kind was begraven. Daar was een kleine steen opgelegd. En daar stond op: ik wacht op Jezus. Is dat mooi, gemeente? Ik wacht op Jezus. En in Voorthuizen is het graf van dominee van de Ent. Pas nog eens een keer gezien. En er staat een vrij grote steen en daar staat Openbaring 21 op. 1 tot 5. De dood zal niet meer zijn. Er zal geen rouw zijn. Geklaag meer. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. Wat een uitzicht, gemeente. Kolbrugge die zegt: wordt een vrome begraven, dan heeft de Heer Jezus zich mede laten begraven. Want de vrome is begraven in het graf van Christus. Onze doden liggen niet alleen in het graf. Eén waakt over ons stof. En hij brengt alles weder. Dat is Christus. En al drukt ook een zware grafsteen van zonden en nood ons neer, of al liggen onze doden onder de steen, als wij de opstanding van Christus als een belofte aanzien, dan mogen wij geloven en ervaren dat wat in de Here is, niet in het graf kan blijven, maar zal opstaan. Dat is de belofte, gemeente. Van de opgestane heiland, dat is het perspectief wat hij ons voorhoudt. Dat is rijk. Het is ook ernstig natuurlijk. Want de Bijbel, de catechisme noemt dat verder niet, maar heeft het ook over tweeërlei opstandingen, Johannes 5. Die het goede gedaan hebben, voor hen is hij de opstanding ten leven. Die het kwade gedaan hebben, de opstanding der verdoemenis. Allen die in de graven zijn, zullen horen de stem van de Zoon van God. En in het Oude Testament, in Daniël 2, heb je dat ook al, die notie van die tweeërlei opstanding. En daarom is het belangrijk dat wij nu vandaag, ook in de kerk, horen de stem van de Zoon van God. En dat wij ons, gemeente, aan Hem toevertrouwen. Want dan hebben we houvast. En dan hebben we uitzicht. Als wij van Christus zijn. Als we de heiland volgen en liefhebben. Onze geliefden die in het geloof zijn heengegaan, die zijn voor de troon. En straks is er de zalige opstanding. Dat is Pasen. Wat nut ons de opstanding van Christus? Hij heeft de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood verworven had, kon deelachtig maken. Wij worden door zijn opstanding opgewekt tot een nieuw leven. Zijn opstanding is een garantie voor onze zalige opstanding op de jongste dag. Christus opgestaan, dogmatisch gezegd, tot onze rechtvaardiging, tot onze heiliging en tot onze verheerlijking. Dat is Pasen, gemeente. Wat een ongelooflijk en een heerlijk feit. Een feest. Viert u dat feest? Want Christus zegt, ik leef. En gij zult leven. Halleluja. Amen. Zullen we samen danken. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al ligt geen maan. Toon ons uw goedheid en uw macht, door uw bescherming deze nacht. Behoed ons tegen ramp en leed, en blijf tot onze hulp gereed. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt, dat in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Laat nooit de boze vijand toe, dat hij ons enig hinder doet. Behoed het hele christendom, geef dat in kruis uw vreugde weerom. Vertroost het neergebogen hart en heel in gunst der zieken smart. O Vader, dat uw liefde ons blijk, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drieëne God, u zij al de eer. Amen. Ons slotvers is een lied van Pasen, eens als de bazuinen klinken. U ziet het op de weekbrief staan, het zijn vier coupletten. uit de hoogte links en rechts. 1, 2, 4 en 6 van op toonhoogte 327. Bewaart u het woord. Ik wens u nog een goede tweede paasdag. Ontvangt u de zegen des Heren en gaat u heen in zijn vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.